In de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, zij ons begin, onze voortzetting aan ons einde. In de naam van dien God, die trouw houdt in der eeuwigheid, en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede worden u bij de aanvang geschonken of bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd. Van God den Vader die zich een gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft. Van God den Zoon die het kruis heeft verdragen en de schande veracht. Van God den Heilige Geest die harten wederbaart, gevende verlichte ogen des verstands. Amen. We willen met elkaar gaan zingen. En wel uit de 92e psalm. En daarvan nader het zevende vers. Het rechtvaardig volk zal bloeien, gelijk op Libanon bij het koesteren van de zon, de palm en ceder groeien. Zij die in het huis des Heeren in het voorhof zijn geplant, zien door des hoogste hand hun wasdom steeds vermeerderen. Het zevende vers van Psalm 92. Doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden der 12 artikelen. Ik geloof in God den Vader den Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, waarbij hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. De schriftlezing voor deze middaguren kunt u vinden in het Oude Testament. Boek der Psalmen, en we willen lezen de 115e. Psalm 115 willen we lezen. En daar luidt Gods heilig en onfeilbaar woord aldus. Niet ons, o Heere, niet ons. Uw naam geef ere om uw goede tierenheid, om uw waarheid wil. Waarom zouden de heidenen zeggen, waar is nu hun God? Onze God is toch in den hemel, hij doet al dat hem behaagt. Hun lieder afgoden zijn zilver en goud, het werk van des mensen handen. Ze hebben mond, maar spreken niet, ze hebben ogen, maar zien niet. Oren hebben zij, maar horen niet, ze hebben een neus, maar zij rieken niet. Hun handen hebben zij, maar tasten niet, hun voeten, maar gaan niet. Ze geven geen geluid door hun keel. Dat die hen maken hun gelijk worden en al wie op hen vertrouwt. Israël, vertrouw gij op den Heere. Hij is hun hulp en hun schild. Gij huis Aarons, vertrouwt op den Heere. Hij is hun hulp en hun schild. Gij die den Heere vreest, vertrouwt op den Heere. Hij is hun hulp en hun schild. De Heer is onze gedachte geweest, hij zal zegenen, hij zal het huis Israëls zegenen. Hij zal het huis Aarons zegenen. Hij zal zegenen die den Heere vrezen, de kleine met de grote. De Heere zal den zegen over uw lieden vermeerderen, over uw lieden en over uw kinderen. Gij lieden, zij den Heere gezegend, die den hemel en de aarde gemaakt heeft. Aangaande de hemel is des Heren, maar de aarde heeft hij der mensen kinderen gegeven. De doden zullen den Heren niet prijzen, nog die in de stilte nedergedaald zijn. Maar wij zullen den Heren loven, van nu aan tot in der eeuwigheid. Halleluja. Tot zover. Laat ons des Heren een heilig aangezicht zoeken in een gemeenschappelijk gebed. Heren, wat een voorrecht is het dat gij het aan Adams zonen en dochteren geeft, dat we naar uw huis mogen gaan. Dat er een plaats van afzondering mag zijn om uw woord te horen, om de psalmen op te zingen, om onze gebeden tot u op te heffen die in de hemel zit. O Heere, we vinden het vaak zo gewoon en zo vanzelfsprekend. Maar als we zien wie gij zijt, de heilige en de rechtvaardige, die toornt vanwege de zonde. En als we zien wie wij zijn, dan is het niet mogelijk. Want wij hebben alles verzondigd. En derven en missen uw heerlijkheid. Maar gij hebt zelf het middel gegeven tot verzoening. In de middelaar Gods en der mensen, de mens Christus Jezus. Die om ons mens en om onze zaligheid is nedergekomen. Geboren uit de maagd Maria. Ja, geboren uit een vrouw. Geboren onder de wet. Opdat hij degene die onder de wet zijn verlossen zou. En geef, o Heere, dat onderwijs ook deze middag. Vanuit uw woord, vanuit het aloude leerboek van de kerk. En wil gij geven, o Heere, dat we wat we geleerd hebben in de afgelopen tijd, en misschien hebben we al zoveel keren de catechismus gehoord, dat het niet als het ware een soort van gestolde waarheid is, maar een levende werkelijkheid dat ook in de catechismus naar voren komt, het levende woord vanuit uw woord, maar ook de omgang met u, de Heere, die u zelf wil openbaren en het ons toeroept, dit is de weg, wandel in dezelfde. Ja, Heere, we mogen u danken dat gij de reformatie gegeven hebt, maar dat gij ook die geschriften gegeven hebt om ons te onderwijzen. En zo vragen we het ook voor deze middag. Als we een afronding hopen te maken met de catechismus, wil je dan uw licht, uw leiding en nabijheid schenken. En wil ge dat overal doen waar uw woord nog gepredikt mag worden. Zoveel plaats in ons land en daarbuiten. Maar we merken ook op allerlei wijze, ook in ons land, dat de duivel rondgaat als een briesende leeuw zoekende wie hij zou mogen verslinden. Waar er zoveel tegen uw woord ingaat, in het verborgene, maar ook in het openbaar met allerlei optochten. O Heere, we zijn ver afgeweken. We moeten belijden. We hebben u op het hoogst misdaan en zijn van het heilspoor afgegaan. Persoonlijk en ook als land en volk. En Heere, dan mogen op deze plaats ook wat koninklijk huis aan u opdragen. We zijn met de koning. Schenk hem wijsheid, leiding, kleinheid, afhankelijkheid. En dat vragen we evenzeer voor de koningin. O Heere, wil toch bij beide de ogen openen voor u en uw dienst en uw wet en uw inzetting en uw getuigenissen. Dat ze toch niet mee zouden kunnen doen met wat tegen uw woord ingaat. Aan de andere kant moeten we het ook beleiden. Een volk krijgt de regering die het verdient. En wij hebben het niet verdiend dat we een koning zouden hebben die rekening houdt met uw woord. Want we hebben het zelf verzondigd. Maar daarom mogen we wel vragen, wil ge wijsheid geven, bekerende genade bij het koninklijk huis, bij het kabinet en bij alle die over ons gesteld zijn. Schenk nog uw bekerende genade, Heere. Ook wereldwijd. Waar er zoveel dwaasheid gebeurt in onze dagen. En wil gij geven dat zogenaamde leiders mogen leren bukken en buigen onder u en zo naar elkander. En dat ze ook in de schuld zouden komen voor uw aangezicht. En dat wij ook in de schuld zouden komen. Want we hebben het altijd zo gewoon gevonden dat er vrede was, dat er betrekkelijke welvaart was. We zijn zo rechthebbend, moeten we beleiden. Maar doe ons zien dat alles verzondigd is. En dat het diepste zo is als in de dagen van vroeger, als in de dagen van het Romeinse Rijk. En daarna toen er zoveel donkerheid was. Maar daarom juist vragen we ook om licht bij u vandaan. Wil gij komen met het licht van uw genade wereldwijd. En wil zo nog de hemelen scheuren en nederkomen. En dat vragen we ook voor het kerkelijke leven, Heere. Wil gegeven een wederkeer tot u, ook binnen de kerk waarin we gesteld zijn en ook bij andere kerkgenootschappen in ons land en daarbuiten. We vragen om uw zegen over de zending. Stoot nog arbeiders uit in uw wijngaard om uw woord recht te mogen verkondigen. Wil ge zo het Joodse volk gedenken. En geven dat de ogen mogen opengaan voor hem die gekomen is. Die gekomen is om zalig te maken dat verloren was. Onder Jood en onder Heiden. O Heere, gij hebt hem gegeven tot een volkomen verzoening. Bewaar Jood en Heiden er dan voor dat ze langs hem heen zouden gaan. En wil door uw geest maar de ogen openen voor hem. Die gekomen is in deze wereld als het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Gedenk het werk van de evangelisatie. Verschillende plaatsen in ons land mag het gebeuren. Geef ook vrijmoedigheid en ook blijmoedigheid om te spreken van uw getuigenis. Er is zoveel wat hindert en we staan onszelf menigmaal zo in de weg. Maar wil gij openingen geven om een woord van u te mogen spreken, om maar een goed woord van u te mogen spreken. In alle eenvoud. En dat mag wortelen en vruchten dragen. Heere, gedenk de zoveel die van uw woord zijn afgeweken. Die wel het teken en zegel van de heilige doop aan het voorhoofd hebben, maar toch eigen wegen gaan. Ach Heere, we hebben het ook vanochtend van gehoord. Ook Jona ging een eigen weg, maar werd weer teruggebracht. En wil ge dat ook werken? En degene die zo in de wereld op kunnen gaan en wel kerkelijk zijn grootgebracht, breng ze nog weer terug als verloren zonen en dochters. Maar ook de zoveel die van uw woord niet gehoord hebben, ook in ons land. Of voor wie de Bijbel echt een gesloten boek is in alle opzichten, wil gegeven dat door het werk van uw Heilige Geest er mogen zijn die gaan vragen naar uw getuigenis, die weten, die leren bij u vandaan wat zonde is en wat schuld is, maar ook wat genade is. Heere, daarom vraag om uw zegen ook over het werk van de evangelisatie. Wil gij zo nabij zijn, Heere? Bewaar en vermeerder uw kerk. Wil u zegen geven, ook bij degenen die thuis mogen meeluisteren. Wil in bijzonder de eenzame gedenken met uw genade. En gedenk ook daar waar verdriet is, en verborgen verdriet en verborgen zorgen. Niets is echter bedekt voor uw gezicht. Heere, zo hebben we veel te vragen. Onze ogen zijn op u. In de verwachting dat bij u geen ding, geen woord onmogelijk is. Sterk uw dienstknecht. Geef de leiding van uw Heilige Geest opdat hij mag uitgeven wat gij ingeeft. En wil gij ook uw zegen geven bij het luisteren. Bij het bidden, bij het orgelspel, bij het zingen, bij het geven van onze gaven, Heere, wil zelf naar uw belofte in het midden zijn. En hoor ze nog om uw verbonds om Jezus willen, uit genade. Amen. We willen nu gaan zingen, en wel op Psalm 115, de verzen 1, 6 en 7. En ondertussen wordt er gecollecteerd. De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede voor de instandhouding van de eredienst. En ook bij de uitgangen kunt u geven, en dat is dan voor de kerkvoogdij. En de collecte kunt u ook overmaken op de rekening van de kerkvoogdij. Niet ons, o Heere, niet ons. Uw naam alleen zij om uw trouw en goede tieren heen al eer en roem gegeven. Het zesde, vertrouwt op God. Gij alle die hem vreest, hij is altoos hun schild, hun hulp geweest. En ook het zevende, elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, wordt van dat heil, die weldaan, deelgenoot. Terwijl er gecollecteerd wordt voor diaconie en instandhouding eredienst. Collecte die we vanuit in de milddadigheid aanbevelen. Zingen op Psalm 115, de verzen 1, 6 en 7. Aan de orde van behandeling is zondag 52 van de Heidelberger Catechismus. Ik heb begrepen dat vraag en antwoord 127 al behandeld zijn. Toch lees ik ook die in verband met de laatste twee vragen en antwoorden die nog komen in zondag 52. 127e vraag. Welke is de zesde bede? Antwoord: leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Dat is, terwijl wij in onszelf zo zwak zijn dat we niet één ogenblik zouden kunnen bestaan, en daartoe onze doodsvijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees niet ophouden ons aan te vechten. Zo wil ons toch behouden en sterken door de kracht uws heiligen geestes. Opdat wij in deze geestelijke strijd niet onderliggen, maar altijd sterke wederstand doen, totdat we eindelijk ten enenmale de overhand behouden. 128e vraag. Hoe besluit gij uw gebed? Antwoord. Want uw is het koninkrijk. En de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Dat is, zulks alles bidden wij van u. Daarom dat gij als onze koning en alle dingen machtig ons alles goeds te geven, den wil en het vermogen hebt. En dat alles opdat daardoor niet wij, maar uw heilige naam eeuwiglijk geprezen worden. En dan tenslotte, 129e vraag. Wat beduidt het woordelijke amen? Antwoord, amen wil zeggen, het zal waar en zeker zijn, want mijn gebed is veel zekerder van God verhoord dan ik in mijn hart gevoel dat ik zulks van hem begeer. Tot zoverre. Het gebed des Heren. We komen nu aan het laatste gedeelte van de behandeling van het gebed des Heren. En dat gaat over bewaring en verlossing. Twee gedachten die vragen onze aandacht. Ten eerste gevecht, oftewel strijd. En ten tweede, overwinning. Dus bewaring en verlossing. Ten eerste gevecht, oftewel strijd. Ten tweede, overwinning. Dus gevecht, en dan vervolgens strijd, en dan overwinning. De gedachten zijn dus gevecht, oftewel strijd en overwinning. En geven de Heer ons in spreken en luisteren, zijn leiding en onmisbare zegen tot de eer van zijn naam, tot onze zielenzaligheid, dat zij zo. Zo zijn we dan gekomen aan het einde van de behandeling van de Heidelberger Catechismus. En als ik u zou vragen, wat is nou datgene wat we geleerd hebben uit de Heidelberger Catechismus? Dan zult u zeggen, ja, dat zijn toch vooral de drie stukken. Jawel, ellende, verlossing, dankbaarheid. Maar waarom behandelt de Catechismus dat in die volgorde? In het kader waarvan? Vanuit zondag 1. Wat is uw enige troost? Beide in het leven en het sterven. En als we daarover nadenken, geliefde, dan zult u zien dat als je gaat zoeken in de catechismus naar het woordje troost, dat dat heel wat keren terugkomt. In verschillende zondagsafdelingen. En wat betekent dat woordje troost? We hebben het wel eens gezegd. Dat betekent hou vast. Iets wat fundament geeft. En daar komt dan de troost die we dan soms kunnen gevoelen van binnenuit voort. Maar het gaat allereerst om het fundament. Wat is uw enige troost? Zijn dat de goede werken? Is dat wat Rome leert? Is dat uw enige troost? Is uw enige troost wat Rome leert? Geloven doe je in de kerk en je moet maar vertrouwen op wat de priester zegt en wat de priester doet met zijn eucharistie. Is dat de enige troost? Nee. De enige troost is niet gelegen in wat de priester zegt. Is niet gelegen in wat er in de eucharistie gebeurt op zichzelf. Maar is gelegen in Christus. En de vraag die in de catechismus naar voren komt in het begin, is het ook, zijn wij het eigendom van hem die behoedt, bewaart en beschut? Kom, we kijken even terug naar zondag 1. En dan ziet u ook hoe dat verder naar voren komt, ook in het antwoord. Er staat in het antwoord 1 over de Heer Jezus Christus, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk betaalt en mij uit alle heerschappij, uit alle macht des duivels verlost heeft en alzo bewaard en alzo beschermd. Die woorden geven aan dat we bewaring, bescherming nodig hebben. En waarom? Omdat voor iemand die waarlijk de Heere mag vrezen, de tijd hier op aarde een strijd is. Heeft niet de mens een strijd op deze aarde? Of zoals de Heer in een ander verband zegt, in de wereld zult ge verdrukking hebben. En dan wel ook daarachter heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Maar er staat nergens in de catechismus, het leven van een christen is een gemakkelijk leven, waarbij alles zomaar vanzelf gaat. Nee, er is een strijd. En dan kom je ook steeds op allerlei punten in de catechismus tegen, dat ga ik nu niet uitbreiden. U moet het maar voor uzelf nalezen. En dan komt de catechismus steeds erop terecht dat het fundament niet ligt in de mens, maar in de Here. Ook als het gaat om de centrale leerstukken vanuit de catechismus, bijvoorbeeld als het gaat over wat houdt het in, rechtvaardig voor God zijn door het geloof alleen. En wat houdt heiliging in? Dan gaat de catechismus benadrukken dat die gerechtigheid niet iets is dat wij van onszelf kunnen maken, maar dat de ware gerechtigheid die voor God kan bestaan, de geschonken gerechtigheid is, door de arbeid van de Heer Jezus Christus. En dat het eigenlijk juist daaruit ook blijkt dat wij niets kunnen toevoegen, dat we ook niets hoeven toe te voegen, maar dat het is niets uit ons en het al uit hem. Maar hij maakt ook dus een heilige geest mij van harte willig en bereid om voor nu voortaan voor de Here te leven. Zo ongeveer staat het aan het eind van antwoord 1 in zondag 1 van de catechismus. Van harte willig en bereid maakt. Dan gaat de catechismus dus naar voren brengen dat onze wil verandert, vernieuwd moet worden. We hebben dat vanochtend ook even behandeld. Gaan we vragen wat wil ik zelf? Of hebben we leren vragen, Heere, ik kan niets van mezelf, maar leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen, neig mijn hart en voer het saam tot de vrees van uw naam. En dat wordt ook hele catechismus door uitgebreid. En heb ik net een stuk van de rechtvaardiging genoemd. Hoe zit het dan met de heiliging, met het doen van goede werken? We hebben het daar ook over gehad. Niet waarom moeten wij nog goede werken doen als een soort klagende vraag. Maar, wat heeft ons werk nog toe te voegen aan Christus werk? Niets dus. En dan zie je hoe de catechismus in het antwoord benadrukt dat de Heere door zijn geest in een nieuw godzalig leven doet wandelen. Daarom staat in zondag 23 ook dat de Heere Jezus hij is tot rechtvaardiging en tot heiliging. Ja, ook tot heiliging. Al klagen mij mijn zonden na ontvangen genade me nog steeds aan dat ik tegen al de geboden Gods gezondigd heb. Er is een volkomen verlossing in Christus. Maar dat gaat gepaard met een strijd. En dan moet ik toch nog even terug naar wat er vorige week waarschijnlijk ook al de orde gekomen is. En dan heel eenvoudig gezegd. Het is een voorbeeld dat u allemaal kan gebruiken. Als een schip op zee diep ligt, dan weten kapers dat er lading aan boord is. Kapers komen niet af op een leeg schip. Die komen af op een vol schip. En dan voelt u wel aan, dan gaat het beeld niet helemaal op. Want juist Gods kinderen, die moeten zeggen, ik ben van mezelf zo arm en jammerlijk en blind en naakt, maar ik moet steeds en mag steeds van het gegevene leven. Maar daar, waar Gods kind in afhankelijkheid van de Here leeft, daar zou je kunnen zeggen, daar is dat kind des Here rijk niet in zichzelf, maar in de Here. En is er in die zin een vol schip, niet vol van de mens zelf, maar van het werk van de Heilige Geest, dat het schip als het ware diep doet liggen. En dat zien de kapers, anders gezegd, dat ziet de vorst der duisternis en die komt erop af. Hoe dan? Nou, ik zie daar in gedachten een jongen, een meisje, een man en een vrouw. Die krijgen met God te doen. Alles klaagt ze aan. En er zijn mensen die zeggen van, ach, je moet het niet zo zwaar opnemen. Je moet een beetje wat makkelijker leven. Ondertussen voelen ze van binnen die haper, die aanvechting, die bestrijding. Waarom nemen ze het zo zwaar op? Niet omdat je zwaar wilt zijn. Maar als de naam des Heren, die sterke toren is, iets is voor je gaan betekenen, dan doen de zonden pijn, de zonden die anderen doen, maar vooral de zonden die je zelf doet. En dan ga je toch vragen van, hoe moet het dan verder? En dan zie ik daar een jongen, een meisje, een man en een vrouw de knieën buigen. Misschien met een heel kort gebed. Van, Heer, als ik op mezelf zie, dan is het verloren. Maar geef dat ik mag zien op hem die de overste leidsman en voleinder des geloofs is. Hou me toch vast, ik ben mezelf geen ogenblik toebetrouwd. Nou, dat ziet de duivel niet graag. De duivel wil wel graag dat je zegt van, ach, iedereen maakt wel eens een moeilijke tijd mee. Kom op, doorgaan. Probeer zelf sterk te zijn. Nou, dat vindt de duivel best. Maar iemand die zegt van, ja, ik ben zwak. Ik kan helemaal niets. En die heeft mogen leren wat Paulus zegt, als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Die zijn sterkte dus niet in zichzelf zoekt, maar in de Here. Kijk, zulke, die zijn, mogen wel zeggen, die zijn gelukkig. Maar de duivel komt er wel op af. En daarom benadrukt de catechismus dat ook, dat we van onszelf zwak zijn. Leidt ons niet in verzoeking. De Heere leidt de mens niet in verzoeking, maar het wordt hier bedoeld, bewaar ons voor de verzoeking, bewaar ons voor de boze listen van de duivel. Verlos ons van de boze, doe de boze wijken. En waarom is dat? En er staat heel eenvoudig in het antwoord. We zijn van onszelf zo zwak dat we niet een ogenblik zouden kunnen bestaan. Wat betekent dat? Is het wel eens gebeurd dat u langs iemand liep, een bekende bijvoorbeeld, en dat u zomaar eens voor de aardigheid een klap op zijn schouder gaf, en dat die persoon naar voren kieperde, omdat hij er niet op rekende? Hij bleef niet staande. Het kan ook zijn dat iemand met een verkeerde bedoeling een duw geeft en dat hij niet staande blijft. Nou, het beeld dat de catechismus hier bedoeld is, van onszelf bestaan we niet. En wij denken dan bestaan aan zijn of niet zijn, maar hier betekent bestaan gewoon staande blijven. Wij blijven van onszelf niet staan. De overmacht, althans de schijnbare overmacht, is te groot. Wij zijn zwak. Geliefde, je moet altijd maar oppassen. Als je denkt van, nou, ik sta sterk in mijn geloof, ik heb toch mijn geloof. Als het goed is, sta je niet vast in jezelf, maar mag je je sterken in de Here. Heb je een voorbeeld vanuit de Bijbel, dominee? Ja. Dan denk ik aan iemand die zich op een zeker ogenblik op een verschrikkelijke manier aanstelde. Als een dwaas zou je kunnen zeggen, David. Maar wat staat er van diezelfde David opgemerkt? Dat hij zich sterkte in de Heere zijn God. Het is Israëls God die krachten geeft van wie het volk zijn sterkte heeft. En daarom, die bede leidt ons niet in verzoeking en verlos ons van de boze betekent, Heere, bewaar mij ervoor dat ik zelf zal strijden. Bewaar mij ervoor dat ik zelf de duivel zal overwinnen. Geef dat ik die diepgeestelijke betekenis mag kennen van wat er staat opgetekend. Ik zal voor u strijden en gij zult stille zijn. Juist als er ook een overmacht lijkt te zijn. Dan denk ik aan Elisa. Er was een enorme macht die op de been was om te belagen Syriërs. En het leger van Israël kon niets tegen die Syriërs uitrichten. Zo leek het althans. En de jongen die bij Elisa was, die zag ook niet hoe dat moest. Er was geen overwinnen aan. Dat is verloren. Dan gaat Elisa in gebed. Dan zegt hij, Heere, open hem toch de ogen dat hij zie. Want die met ons waren, waren meer dan die er met die Syriërs waren. Namelijk een engelenleger. Een leger gods. En dat versloeg de Syriërs. Maar dat moest die jongen bij Elisa, die moest dat leren zien. De ogen moesten voor geopend worden. En wat is dan het geval? Onze ogen zijn wel open. Oh ja, vaak ook voor de verkeerde dingen. Maar wij zien zogenaamd op de feiten, op de omstandigheden, op de mogelijkheden en meer nog op de onmogelijkheden. Misschien dat u in dit wereldgebeuren ook wel denkt, wat moet er van terechtkomen? Die wereldleiders die steeds allerlei beslissingen nemen, vele mensen die er sterven en denk je, hoe moet het goed komen? Je kijkt naar de feiten. Je ziet alleen maar een toenemende chaos. Wacht even, geliefde. Er staat er één boven. Dat is de Heere. Maar wij kijken zo naar beneden. Wij kennen vaak niet die gestalte van de dichter als hij zegt, ik hef tot u die in de hemel zit, mijn ogen op en bid. En ik kan u verzekeren, als u met al die noden en die moeite die er zijn, met die donkerheden in deze tijd, het is zo, als u ermee op de knieën mag komen, als u het in zijn hand mag geven, dan gaat u toch anders tegen de omstandigheden aankijken. Want, wat hebben we eerder in het volmaakte gebed geleerd? Is u wel eens opgevallen, het eerste gedeelte van het gebed gaat eigenlijk over de Heere. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd en dan uw koninkrijk komen. Niet gedachteloos bidden. Uw koninkrijk komen, dat betekent letterlijk, geeft dat uw heerschappij mag blijken. En wat beleiden we ook alweer met de geloofsbelijdenis van Nicea? Dat het koninkrijk van de Heer Jezus, dat niet van deze wereld is overigens, dat geen einde zal hebben. De koning regeert. Niet als het ware koning Willem-Alexander. Of koning tussen aanhalingstekens Trump. Of koning tussen aanhalingstekens Poetin. Er is één koning der koningen. Één Heere der Heren. En dat is onze Heere Jezus Christus. Ja, Heere. Want op de Pinksterdag heeft Petrus van hem gesproken. Dat deze Jezus van Nazareth tot een Heere en Christus, tot een koning gemaakt is. En geliefd hem, als je daar op dat plekje mag komen, dan zie je nog steeds de benauwdheden en daar hoor je van. En dan denk je, wat is er toch in deze wereld aan de hand? Maar, in onszelf blijven we niet staande. Maar het is wel de Heere die regeert en het is Israëls God die krachten geeft van wie het volk zijn sterkte heeft, ook in het persoonlijke. Als die aanvechtingen er zijn van buiten en ook van binnen. Die zonde waarvan je dacht, die zonde heb ik wel overwonnen. Die zonde, daar val ik niet meer voor. Nee, dat is voorbij. En toch, er hoeft maar iets te gebeuren. Ik heb eens gehoord van iemand die had gestolen, kleine diefstalletjes. En hij was er vanaf. Op een zeker ogenblik kwam hij weer in de verleiding en stal hij toch weer wat. Ik heb in de eerste gemeente meegemaakt iemand die verslaafd was aan de alcohol. Hij dacht op een zeker ogenblik, gebeurt niks meer. Die verslaving is overwonnen. Later is hij er toch weer in teruggevallen. Als wij denken, wij kunnen iets de baas, wij kunnen bepaalde zonden de baas, bepaalde zonden wat betreft het zesde gebod of het zevende gebod, dat kunnen we allemaal de baas, dan vergis je je. Want bedenk één ding wel, geliefde. Iedere zondagmorgen wordt de wet des Heren gelezen. Maar ik hoop dat u zo mag luisteren, niet alleen dat de Heren zegt in zijn grote trouw, ik ben de Heer uw God. Maar dat u ook gaat beseffen, die Heren die zegt, ik ben uw God, daar kom ik nou steeds tegenin. En ik ben niet in sommige, maar tot alle geboden ben ik geneigd om daartegen te zondigen. Ik sta schuldig aan de gehele wet des Heren. Trouwens, de wet is ook één geheel. Zondig je tegen één gebod, dan zondig je tegen alle geboden. Dat ga je ook in je leven zien. Mens heeft zo zijn boezemzonde, zoals dat wel eens gezegd wordt. Bij de een is dit, bij de ander wat anders. En waar moet je het dan zoeken? Er is maar één plek. De troon der genade. Dat zagen we ook bij Paulus deze morgen, nietwaar? Toen hij zag wat hij gedaan had, was er maar één plek. Zie, hij bidt. In mezelf heb ik geen krachten. En dan zijn er ook die doodsvijanden. Duivel, wereld, ons eigen vlees, in de grote catechismus van Ursinus. U weet, hè, voor de Heidelberg catechismus had je ook twee andere catechismussen van Ursinus. De grote catechismus en de volgende, de kleine catechismus. En eigenlijk op die kleine catechismus is onze Heidelberger gebaseerd. Ga ik nu verder niet op in. Maar in die aanvankelijke grote catechismus stond iets over vier doodsvijanden. Duivel, wereld, de zonde en ons eigen vlees. Nou, u begrijpt, dat is ten diepste geen onderscheid, want die zonde zit in ons eigen vlees, die zonde zit in de wereld om ons heen. Maar het komt vooral bij jezelf naar binnen. En het zijn doodsvijanden. En wat is een doodsvijand? Een doodsvijand heeft je dood op het oog. En als we die doodsvijanden in eigen kracht zouden moeten gaan bestrijden, dan komt er helemaal niets van terecht. Wij hebben iemand nodig met een hoofdletter die beschermt tegen die doodsvijanden. En dan ga ik een voorbeeld gebruiken. Er zijn oorlogen vandaag de dag. En het aangrijpende vind ik dat degenen die de oorlogen beginnen en de oorlogen voeren, die lopen zelf geen schrammetje op. Dat grijpt me erg aan. Als je kijkt naar oorlogen zoals die vroeger gevoerd werden, zelfs bij Napoleon, die ging mee het slagveld op. Wat je van Napoleon kon zeggen. Maar hij streed met zijn soldaten. Die huidige, die laten andere soldaten vechten, soms uit andere landen. En zelf blijven ze overeind. Hoe anders is het bij die koning der koningen, de heren der heren. Die vraagt niet naar het bloed van zijn eigen onderdanen. Maar die geeft zijn eigen bloed. Zijn eigen bloed. Hij is verwinnaar in de strijd. Hij is degene die strijdt. Hij is degene die zorgt voor de zijnen. Hij is degene die strijdt tegen duivel, wereld en eigen vlees. Dat betekent, waar je gebukt ligt onder die zonde. En waar je denkt, die zonde die maken hoe lang hoe meer scheiding. Hoe zou de Heer er nog met mij van doen kunnen hebben? Daar op die plek terechtkomen. Om te zeggen van, Heere, help mij. Ik ben mezelf niet toebetrouwd. Maar milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. En denk niet dat die doodsvijanden, dat die op een zeker ogenblik ermee ophouden. Ze houden niet op ons aan te vechten. En daarom hebben we nodig hem die krachten geeft, die uitkomst schenkt. Hoe doet hij dat? Het was in de tijd van de reformatie best een worsteling, in het bijzonder bij Luther, dat de Heer Jezus ten hemel was opgevaren. En denk, ja, hoe kan dat toch? Want hij heeft toch beloofd, ik ben met u, al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Luther hield toch vast dat de Heer Jezus en ten hemel was opgevaren en ook aanwezig was bij het heilige avondmaal. Niet zoals Rome leert, dat brood en wijn veranderen in het lichaam van Christus. Maar de Heer was wel, zo leerde Luther, met zijn lichaam aanwezig bij brood en wijn. Nou, dat gaat tegen de schrift in, want hij is duidelijk voor de ogen van zijn discipelen ten hemel opgevaren. En die discipelen die kregen ook te horen, hij zal al zijn wederkomen gelijk ge hem zaagt opvaren. Maar is hij dan niet bij ons, zoals hij ons beloofd heeft? Dat is een vraag vanuit de diepte. Is hij van ons als het ware weggevlucht naar de hemel? Heeft hij deze aarde aan haar lot overgelaten? Is hij dan niet bij ons, gelijk ons beloofd heeft? Dat is een wezenlijke vraag die ook in de catechismus aan de orde komt. De catechismus zegt niet zomaar Luther zat ernaast, maar zegt nee, die vraag is wezenlijk. Is hij niet bij ons, gelijk ons beloofd heeft? Hij is ten hemel opgevaren, maar met zijn godheid, met zijn majesteit, met zijn goedheid, met zijn genade, met zijn geest, scheidt hij nimmer meer van ons. Het is die geest waarvan we belijden dat hij van de Vader en de Zoon uitgaat. En wat doet die geest nu? Die geest geeft kracht. Het is die geest die ook bidt. Het is die geest die toe-eigent datgeen wij in Christus hebben. Ik heb het wel eens zo gezegd. De Heer Jezus is ten hemel opgevaren, maar heeft daarin geen afscheid genomen. Integendeel, want met zijn majesteit en geest is hij zo dichtbij, zoals hij naar zijn menselijke natuur niet zou kunnen zijn. Dus zeg daarom niet dat de Heer Jezus als het ware onbenaderbaar is. Nee, hij is nabij door zijn geest, die ziel die tot hem zucht, die schreeuwend tot hem vlucht, die ongeveinsd in het midden der ellende zich tot hem ter genezing zal wenden. En zo komt dan de Heilige Geest ook aan de orde. Ik heb het ook al eens gezegd in uw midden. Ik herhaal gewoon wat dingen. Er is ons wel eens verweten dat binnen de reformatorische theologie geen ruimte is voor het werk van de Heilige Geest. Vooral vanuit bepaalde dusgenaamde pinksterkringen is ons dat wel eens verweten. Als u echt de catechismus leest, dan ziet u van het begin van zondag 1 tot aan het eind van de catechismus in zondag 52 wordt de Heilige Geest genoemd. Als er één boek is waarvan we zouden kunnen zeggen dat wijst heen naar de Heidelberger catechismus, naar de Heilige Geest, dan is het wel de Heidelberger catechismus. En die geest, die werkt nog. Hoe weet ik dat? Omdat de Heer Jezus heeft gezegd, mijn Vader werkt tot nu toe en ik werk ook. Kom, zou je dan ook niet vragen, och, schonk gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paden ten leidsman strekken? De kracht van uw Heilige Geest. Het woordje kracht komt ook verschillende keren terug. Ook in vraag en antwoord 128, ik ga er nu wat sneller doorheen. Het woord kracht en macht, die woorden worden vaak door elkaar heen gebruikt. Ze hebben wel met elkaar te maken. Het woord macht, in het Nieuwe Testament, betekent vaak bevoegdheid. Als de Heer Jezus wonderen doet, dan vragen op een zeker ogenblik fariseeën en sadduceeën, door welke macht doet gij dit? Oftewel, wie heeft u die bevoegdheid, wie heeft u die autoriteit verleend? Nou, die heeft de Heer, want hij kon zeggen, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Die bevoegdheid, met eerbied gezegd daarvan, zegt de Heer Jezus, die heb ik. En dat is openbaar bevestigd bij de doop van de Heer Jezus. De Jordaan, waar de stem uit de hemel klonk, deze is mijn geliefde zoon. En waar de Heilige Geest op hem nederdaalde om bekwaam te maken naar zijn menselijke natuur voor zijn werken in de gestalte van een duif. Daar heeft hij, met eerbied gezegd, die bevoegdheid gekregen naar zijn menselijke natuur. Maar dat niet alleen. Als iemand bevoegdheid heeft, macht heeft, dan moet hij op een zeker ogenblik ook geweld kunnen gebruiken. Denk in Nederland, je kunt zeggen van ja, de overheid heeft een bepaalde macht. Maar als de politie namens de overheid helemaal niets kan en mag doen, dan is die macht, die komt dan naar voren in een krachteloos handelen. Ja, dat is natuurlijk niets. Macht en kracht horen bij elkaar. Maar zijn niet helemaal hetzelfde. Het woordje kracht wordt verschillende malen in het Nieuwe Testament gebruikt. En er staat er in het Grieks het woord dynamis. Wat wij nog kennen van het woord dynamo, wat je vroeger aan een fiets had zitten. Er zijn ook wel mensen die zeggen vrolijk, er staat eigenlijk dynamiet. Maar dat kenden ze in die tijd nog echt niet, dus dat staat er ook niet. Maar Het Griekse woord dynamis betekent iets wat iets anders in werking zet. Nou, zo is het met een dynamo. Een dynamo, als die draait, als die in werking gezet is, geeft een lamp licht. En zo is het ook met de kracht. De Heere werkt vanuit zijn macht door de kracht des Heiligen Geestes. En dat doet hij. En hij alleen. Want als er dan staat, hoe besluit gij uw gebed? Dan staat er, want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in de eeuwigheid. Want uw. Dat kun je vertalen of in moderne Nederlands omschrijven met want van u. Dat hoor je vaak mensen ook zeggen. Maar het betekent ook zoveel, aan u komt dat toe. Dat ligt allebei een beetje besloten in dat, want uw is, en wat komt er dan? Het koninkrijk. Dat betekent de heerschappij. Ik noemde net Nicea, waar we belijden dat zijn koninkrijk geen einde zal hebben. Het koninkrijk is niet van deze wereld. We moeten niet denken dat het koninkrijk van de Heer Jezus hier op aarde ergens aan een bepaalde plaats gevestigd is. Nee, zijn koninkrijk is overal omtegenwoordig en niet aan een plaats gebonden. Hoe weet ik dat? Vanuit de brief van de apostel Paulus aan de Hebreeën. Waar die als het ware de vergelijking trekt tussen Jozua, die in het aardse Kanaan bracht, en de Jozua van het Nieuwe Testament, Jezus, die de zijn in het hemels Kanaan en bij het hemels Jeruzalem brengt. En de grote vraag is ook, jong en oud, als we dat zo bidden, want uw is het koninkrijk, zijn we dan alleen maar uiterlijk in het verbond, afgezonderd zoals het volk Israël in de woestijn? Of zijn we waarlijk onderdanen van die vorst der aarde die alle hulde waardig is? Zijn we verbonden door het waar en zaligmakend geloof aan hem? Weten we van die Heilige Geest die in hem en in de zijne woont en zo op het allernauwst verenigd, gelijk de ranken verbonden zijn aan de wijnstok en de wijnstok is Christus. Uw is het koninkrijk. En daar stoppen we even, geliefde. Als we dat zo zeggen, bent u dan tevreden mee dat u de heilige doop hebt ontvangen? Dat u belijdenis hebt gedaan, dat u deelneemt aan het heilig avondmaal? Of is het in uw leven, geef mij Jezus of ik sterf. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Heel eenvoudig gezegd. Jongens, meisjes, ouderen, kunt u de Heere Jezus niet meer missen. Want je kunt het natuurlijk automatisch zo bidden, want uw is het koninkrijk. Maar mag u die koning kennen door het waar zaligmakend geloof? Is het profetisch onderwijs? Is een hoge priesterlijke verzoening? En om u ook te regeren van nu aan tot in eeuwigheid. En mensen, je bent nooit te jong om het de Heere te beleiden. Ik heb een zondig hart. En toch, tot wien zou ik anders heen gaan? Hij heeft de woorden des eeuwige levens. Dan het woordje kracht. Kracht, dat is iets wat de Heere verleent. Als je in het boek Richteren leest over Gideon, dan lees je op een zeker ogenblik dat de Heere zegt tegen Gideon, ga heen in deze uw kracht. In die tekst heb ik in een bepaald verband, in een bepaald beroep ook sterk naar me toe gekregen. Ga heen in deze uw kracht. Toen heb ik gezegd, Heer, ik heb helemaal geen kracht. En toen ging ik de kanttekening lezen, de Statenvertaling. En daar stond opgemerkt, dat is de kracht die de Heere geeft. Die geeft wat nodig is. En die geeft dat op de tijd dat het nodig is. Toen ik een beroep naar Oosterwolde lang geleden aannam, zei iemand tegen me van: de Heere staat al op je te wachten. Je hoeft niet zelf aan het werk te beginnen. De Heere weet wat je nodig hebt. En dat is ook een kenmerk, het iets. Ik noem het even tussen beiden, dat wil ik toch kwijt. Als je een bepaald werk gaat doen, dan heb je een opleiding van tevoren nodig. Als je leraar wiskunde wil zijn, dan moet je wel iets weten van wiskunde. Dat is duidelijk, dat begrijpt iedereen. Dan heb je van tevoren die opleiding nodig. Als je nu kijkt naar de discipelen op de Pinksterdag, wat hadden die voor opleiding gekregen? Ja, ze waren bij de Heer Jezus. Maar bij de omwandeling van de Heer Jezus op aarde bleek toch maar al te vaak dat ze nog zo bar weinig van verstonden. En toch wilde de Heer ze gebruiken als apostelen. En wat doet hij dan? Moeten ze gelijk gaan prediken? Nee, ze moesten wachten op die Heilige Geest, op de kracht uit de hemel. Dus de Heer gaf op het moment dat het nodig was, op die Pinksterdag, wat nodig was om te spreken. De Heer had ook gezegd tegen ze: neem me van tevoren niet voor wat gezegd zult, want de Heilige Geest zal u in die dagen geven wat nodig is. Nou, dat is wat de Heer doet. Hij geeft kracht op het moment dat het nodig is. Dan denk ik aan nog iets. Ik weet niet hoe het bij u is, maar ik denk nogal eens vaak, en dat heb je natuurlijk met het ouder worden, aan sterven. En hoe zal dat dan zijn? Maar ik heb zo duidelijk mogen leren dat de Heere stervensgenade niet geeft als het ware een hele tijd van tevoren. Als de Heere stervensgenade geeft, geeft hij dat ook op het moment dat het nodig is. En dat kunnen we zo samenvatten, en u hoort het vaak zeggen, waarschijnlijk ook voor deze plaats: Gods tijd is de beste tijd. En dat geeft, als je dat overdenkt, rust in de ziel. De Heer geeft zijn kracht, wat nodig is, dat geeft hij niet te vroeg en ook niet te laat. Maar waarom? Er staat niet alleen: uw is het koninkrijk en de kracht, maar ook de heerlijkheid in de eeuwigheid. Wat betekent dat, heerlijkheid? We hebben daar vaak een wat vaag idee van, maar als je nou in het Oude Testament kijkt, dan zie je soms dat de heerlijkheid des Heren, dat betekent de aanwezigheid des Heren, de tempel vervulde. De heerlijkheid des Heren was er ook bij de ark. Ark in de tabernakel en in de tempel. De heerlijkheid des Heren was er in de woestijn, in de wolkkolom en de vuurkolom. Maar de heerlijkheid geeft ook aan, niet alleen de aanwezigheid, maar ook het geheel onvergelijkbare met de mens. Wij gebruiken het woord heerlijk ook wel eens, maar dat is bij ons een beetje een platte uitdrukking. We zeggen bij het eten soms: het is heerlijk. Maar het woord dat er hier in het oorspronkelijke staat, dat betekent zoveel als wat eeuwig eer gegeven moet worden. Vandaar dat er ook staat: in der eeuwigheid. En vandaar dat we ook gelezen hebben op Psalm 115, niet ons. Niet ons. Uw naam alleen zij al eer en roem gegeven. De catechismus zegt dus eigenlijk hier: de Heer geeft wat nodig is, maar opdat we hem zouden eren, loven en prijzen. Daarom niet alleen: uw is het koninkrijk en de kracht, maar ook de heerlijkheid in der eeuwigheid. Daartoe zijn we ook ten diepste gesteld in het paradijs, om de Heere te loven en te prijzen. We zijn gevallen in Adam. Maar hij gaat zich als het ware een volk maken, dat er straks een eeuwigheid voor nodig zal hebben om hem te eren, te loven en te prijzen. Zo zijn we dan bijna aan het einde van het volmaakte gebed gekomen. Ik neem nog enkele dingen met u door. Als het gaat om het koninkrijk, dan wordt het benadrukt in het antwoord: hij is de koning, hij heeft een onbeperkte bevoegdheid, alle dingen machtig. De aardse koning, Willem-Alexander, aardige man in de omgang, zonder meer, maar beperkt in zijn bevoegdheid. Ook al wordt er recht gesproken nog steeds in ons land in naam van de koning. In feite heeft hij er weinig over te zeggen. Dat is anders bij die vorst der aarde die alle hulde waardig is. Die is alle dingen machtig. Dat betekent ook welke zonde je ook hebt, waar je ook mee topt, of waar je ook mee aangevallen wordt, van binnen of van buiten. Hij is getrouw en machtig. Om wat te doen? Om van al het goede te geven, heeft hij de wil en het vermogen. Maar dan komt het. Niet wij, maar uw heilige naam, eeuwiglijk geprezen worden. U is de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Het komt ook terug in bijvoorbeeld ons formulier voor de heilige doop. In het gebed voor de doop staat: door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en den Heilige Geest één enige God leeft en regeert in eeuwigheid. En ik heb hier nog wat teksten staan die ik allemaal zou kunnen noemen, dat ga ik niet doen om des tijds willen. Maar bijvoorbeeld, en dat is even uit het Oude Testament, dat wil ik toch aanhalen, uit 1 Kronieken 29, vers 10 tot en met 13. 1 Kronieken 29, vers 10 tot en met 13. Daar staan deze woorden: geloofd zijt gij, Heere, God van onze vader Israël, van eeuwigheid tot in eeuwigheid. U, o Heer, is de grootheid en de macht en de heerlijkheid en de overwinning en de majesteit. Hoort dit onze vader hier al in? Want alles wat in den hemel en op de aarde is, is uwe. U, o Heer, is het koninkrijk en gij hebt u verhoogd tot een hoofd boven alles. Nu dan, onze God, wij danken u en loven de naam uw heerlijkheid. Geliefde, hier zien we een lofzegging in 1 Kronieken 29. Hier zien we een lofzegging in het volmaakte gebed. Het gaat uiteindelijk erom dat de Heere de eer ontvangt. Van mensenkinderen? Ja, die hebben geleerd wat het inhoudt, wat zondag 33 zegt. Het afsterven van de oude en de opstanding van de nieuwe mens. Hoe langer hoe meer zondaar worden in de beleving, hoe langer hoe minder zonde doen. Maar het geeft ook een trekking. Als het om gaat dat zijn naam geëerd en geprezen worden, dan gaat het dus niet om ons. Maar dan mag het misschien wel eens zijn, hoe dichter ik nader aan het huis van mijn vader, hoe sterker ik hijg naar het feest van de kroning, naar het feest van de koning, naar het eind van de krijg. Nu, geliefde, we gaan eerst een versje zingen. Of twee versjes. Uit de berijming van het gebed des Heren, gezang 5. 7 en 8, leidt ons in geen verzoeking ooit en verlos ons uit des boze macht. Gebed des Heren, berijming daarvan, 7 en 8e vers. Zo zijn we dan aan het einde van de catechismus gekomen. Het woordje amen. Ja, wat betekent dat? Betekent niet zoveel als het is klaar. Maar je zou kunnen zeggen, het woordje amen wijst ons wel op, het is volbracht. Het volbrachte werk van onze Heer Jezus Christus, daar wijst dat woordje amen op. Wat betekent dat woordje amen? Het komt uit het Hebreeuws. Het komt van een werkwoord af, dat betekent iets wat waar is, wat waarachtig is, wat trouw is. En de Eusinus die vat dat op deze manier samen. Het zal waar en zeker zijn, maar het wijst ons ook op de trouw des Heren. Het wijst ons niet zozeer op mijn trouw, maar het wijst ons op de trouw des Heren. Waarheid en trouw is in het Hebreeuws, in het Oude Testament, eigenlijk hetzelfde woord. De God der waarheid is ook de trouwe God, maar trouwe God, gij zijt, het schild dat mij bevrijdt. Het woordje amen wijst dus van ons af naar de trouw des Heren, wijst van ons af ten diepste naar het werk van de Heer Jezus Christus. En dat zie je ook in het antwoord. Want mijn gebed is veel zekerder van God verhoord dan ik in mijn hart gevoel dat ik zulks van hem begeer. Dat is een moeilijke zin. Ik zal proberen het een beetje te omschrijven. Wij willen vaak als het ware een bepaald soort gevoel voelen van ja, de Heer heeft het gehoord. De Heer heeft het verhoord. Zo willen we dat in ons hart als het ware voelen en begeren. Maar zegt de catechismus, wacht even. Als het van je hart zou afhangen, in hoeverre je de verhoring zou gevoelen, dan zou het een arme zaak zijn, want dan leg je de grond in jezelf. Nee, zegt de catechismus. Mijn gebed is nog veel zekerder, niet zeker vanwege iets in ons, maar vanwege de zekerheid in hem, vanwege de trouw in hem. Veel zekerder van God verhoord dan ik zulks in mijn hart begeer. Gevoel en zulks in mijn hart begeer. Ja, maar dominee, hoe kan dat dan? Dominee, denk eens aan Paulus. Die had toch de Heere gebeden tot 3 maal toe. Paulus had toch een doorn in het vlees. Het gebed werd toch niet verhoord? En toch wel. Als het gebed verhoord wordt, dan betekent dat niet dat we als het ware een verlanglijstje hebben kunnen inleveren en dat de Heere daar maar moet aan voldoen. Als hier staat de Heere verhoort het gebed, betekent dat hij hoort het en hij geeft antwoord. En ik heb iemand ooit eens horen vertellen, ik weet niet meer in welk verband, dat er gevraagd werd, heb je de Heere gevraagd? Ja, ik heb de Heere gevraagd. En is het gebed verhoord? Ja, ik vroeg om ja en de Heere zei nee. Dat is ook een verhoring. Wat anders dan wij verwachten. En voor Paulus betekende dat, dat de Heer iets anders met Paulus voor had dan Paulus zelf bedacht. Hier geldt ook bij het volmaakte gebed, wat al eerder in het gebed gezegd is, uw wil geschieden. Gelijk in den hemel als ze ook op de aarde. Hier betekent het woordje amen ook, betekent aan Gods kant vallen. Niet mijn, maar uw wil geschieden. En soms kun je denken van hoort de Heer het gebed wel? Het kan zijn dat je iets bidt en dat er zo'n tijd overheen gaat. Maar de Heer is vrij om te doen en te werken op zijn tijd, tot de eer van zijn heilige naam. Daarbij moet ik wel zeggen, hoe bidden wij? Bidden wij met de gedachte, de Heer zal het toch wel niet doen? Of bidden wij vanuit het weten dat er bij de Heer alleen vastigheid is. Dat Hij die enige troost in leven en in sterven is. Dat ik niet het eigendom ben van mezelf. Maar dat de enige vastigheid ligt in het eigendom zijn van de Heer Jezus Christus. Die met zijn bloed volkomenlijk betaald heeft. De grote vraag is, kennen we als het ware een bepaald soort bidden? Zoals een slaaf zijn meester om iets vraagt? Een zogenaamd knechtelijk bidden? Of mag er zijn een bidden als een kind? Zoals een kind vertrouwt op zijn vader, zijn moeder, is dat ook zo bij ons? Niet vertrouwen op jezelf, maar vertrouwen op de Heere. Vader, wat gij doet, is goed. En zo zie je dat de catechismus begint met het benadrukken van de zekerheid buiten onszelf in Christus Jezus. En als we goed hebben geluisterd, zie je ook dat hij op die manier eindigt. Geen vastigheid in onszelf, maar vastigheid in hem die het gebed hoort. Ook al staat bij elk gebed niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En geliefde, we moeten ons aanklagen dat we vaak zulke harde gedachten hebben van de Heere. Zo van, ik ben gewillig, de Heer is niet gewillig. Kijk ervoor uit. Wij zijn vaak als mensen die naderen van, we willen zo graag en gaarne zalig zijn, maar ach, hoe word ik dit? Maar van nature willen we helemaal niet zalig worden op de wijze waarop de schrift ons dat wijst. Vaak willen we alleen maar naar de hemel gaan, zo zeiden ze vroeger wel eens, en houden vlees en kleren aan. Maar zalig worden betekent, niet mijn wil, uw wil geschieden. En als je zo hem nederig te voet mag vallen, om van hem zijn wegen te leren, dan zul je uiteindelijk niet beschaamd uitkomen in de eeuwigheid. Dan ga je ook verlangen om hem ontwaakt te mogen aanschouwen in gerechtigheid en zijn lof te mogen ontvouwen. Verzadigd met hem. Verzadigd met zijn goddelijk beeld. Om dan te mogen doen waartoe we in het paradijs gesteld waren, om hem eeuwig te loven en te prijzen. Geliefde, we gaan voorbij. Het gaat snel, we vliegen daarheen. Maar zeg je dat vanuit een bepaalde angst? Of zeg je dat vanuit een bepaald verlangen? O Heere, wanneer komt die dag dat ik toch bij u zal wezen en zien uw aanschijn geprezen? Amen. Eindigen met gebed. Heere, zo past het ons uw naam te danken voor uw goedheid en uw trouwe zorg. En dan moeten wij belijden dat het ongeloof er zo vaak tussen zit. Dat de duivel, wereld, eigen vlees en de zonde als het ware steeds omver proberen te duwen. Geef dat we ons gelijk David mogen sterken, niet in eigen kracht, maar in u de Heere. En alles mogen verwachten voor de tijd en voor de eeuwigheid. Heere, wil ons zo dan regeren, door uw geest en door uw woord. Ja, Heere, vergeef het onze van deze dag. Wil het uwe zegenen, en als de volgende keer ook weer samen hier in uw huis, sterk al uw dienstknechten. En wil met ons gaan als we van hier gaan. Bewaar ons voor de zonde. Zie een gunst en ontferming op ons van boven. En wil ons horen, om diens wil, in wiens naam we onze gebeden besluiten, onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in den hemel als er ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van den boze. Want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. In der eeuwigheid. Amen. Ik heb de volgende afkondigingen. Volgende week zondag 9 augustus om 10:00 leesdienst. En toch hoop ik op een trouwe opkomst. En om 7:00 dominee Peter Vries uit Nunspeet. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Ik wijs u nog op de collecte bij de uitgang voor de kerkvoogdij. En de collecte kunt u ook overmaken, van harte in de milddadigheid aanbevolen. We gaan nu tenslotte zingen en weer uit de berijming van het gebed des Heren. Nu het 9e en ook het 10e vers. Want U is het koninkrijk, o Heren. U is de kracht, U is al de eer. En het 10e ja, amen. Trouwe Vader, ja, wij maken staat op Uw genade. Het 9e en 10e vers van de berijming van het gebed des Heren zijn onze slotzang. Ontvang de zegen des Heren, ga daarna heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.